Goedemorgen gemeente, ouderen en jongeren, allen die met ons verbonden zijn of later deze dienst zullen beluisteren. We heten u hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee P.L.D. Visser. De afspraken was dat dominee Middelkoop zou komen, maar die had een dubbele afspraak. Vandaar dat we dominee Visser bereid hebben gevonden om deze diensten vandaag te leiden. Voor de mensen die het misschien nog niet gehoord hadden, we mogen met dankbaarheid vaststellen dat dominee Van Ree het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen. En ik wil u daarom ook graag de brief die hij aan onze gemeente geschreven heeft aan u voorlezen. In de afgelopen weken van gebed en bezinning en afweging heeft de Heer mijn gedachten zo geleid dat ik niet anders kon en mocht dan hem volgen in de wegen die hij zelf baande. Er waren steeds pijlen die de kant van Veenendaal opwezen. Door gesprekken en contacten heen werd mij de nood van de gemeente op het hart gebonden. In Capelle heeft de Heer mij en ons veel gegeven, zowel persoonlijk als ambtelijk. Zijn genade is groot over mij geweest en in ootmoed ben ik dankbaar voor zijn zegen die hij door zijn woord en in de gemeente aan mij gaf. Tegelijk besefte ik de afgelopen weken in toenemende mate dat wat hij mij in mijn zondige en zwakke handen heeft gelegd, nu op een andere plaats moet worden ingezet. Ik dank de Heer om duidelijkheid die hij daarin gegeven heeft en zie ernaar uit om in uw gemeente te mogen dienen. Ik zie er tegelijk ook tegenop. Veenendaal-Peniel is immers een heel wat grotere gemeente en we zullen vast ook de tijd nodig hebben om als gezin thuis te raken. De Heer heeft me echter bemoedigd en ik weet me gedragen door zijn belofte. Voor onze kinderen Ruben, Julia en Rosalie en ons pleegkindje is het erg ingrijpend om hun leven in Capelle op te moeten geven voor een nog onbekende toekomst in een nieuwe omgeving. Wilt u aan hen denken in hun gebeden? Ik heb het moeilijk gehad met de vraag of mijn huidige gemeente Capelle wel kon en mocht verlaten. Ooit riep de Heer mij naar Capelle toe. In volle overtuiging kon ik dat beroep aannemen. Zou ik die roeping nu terug kunnen en mogen geven? Op die vraag is rust gekomen. Ik kan en mag dat inderdaad doen en moet het zelfs doen. In het vertrouwen dat de Heer getrouw is. Het is daarbij mijn gebed dat de Heer aan Capelle zal blijven denken. Ik wil u daarom verzoeken om ook voor Capelle te bidden om Gods blijvende en nabijheid, dus voor zijn zegen daarin. Er breekt voor mij en voor ons gezin een ongetwijfeld intensieve tijd aan van afbouwen en overdragen en opbouwen en voorbereiden in Veenendaal. Op korte termijn zullen we afspraken maken over allerlei praktische zaken. Een van de zaken wil ik alvast noemen. We zouden graag zien dat onze kinderen het huidige schooljaar af kunnen maken. Het is voor hen belangrijk ook voor ons pleegkind is er nog tijd nodig om te groeien in ons gezin. Onze verhuizing en overkomst zal dan vermoedelijk plaatsvinden DV aan het begin van de zomervakantie. Van harte wens ik u als kerkenraad en gemeente God zegen toe. We zien er naar uit elkaar te ontmoeten. Met broederlijke groet in Christus verbonden, dominee F.W. van der Ree. Ik ben blij dat we deze brief hebben ontvangen. En ik hoop ook dat het voor de gemeente ook in die zin ook duidelijk mag zijn op welke gronden hij ook het beroep naar onze gemeente heeft mogen aannemen. Ik heb nog wat afkondigingen in die zin. Het schriftgedeelte vanmorgen is allereerst uit Lucas 2, daarvan de versen 22 tot 35... De collecten zijn voor de slotzang. De eerste is voor de kerk, de tweede is voor de kerkelijke kas. En bij de uitgang is die voor het bouwfonds. We zingen nu met elkaar op Psalm 25, daarvan de versen 6 en 7. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
We geloven en we belijden dat onze hulp in de naam van de Heere is. In de naam van Hem die hemel en aarde maakte. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente en alle die met ons samenkwamen, genade, barmhartigheid en vrede zij u en jou van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Laten we weer gaan zingen, gemeente, nu een psalm van het oude Israël, waarmee Israël naar de tempel trok op de drie grote feesten per jaar vooral. En we zingen dat nieuwtestamentisch na, omdat het zowel in Oud als Nieuw Testament gaat om de ontmoeting met de levende God. Psalm 122, daarvan vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, we staan gereed om naar Gods huis te gaan. En ook het tweede van 122. Gemeente, we waren net voor vrede over Jeruzalem. In dat Jeruzalem werd ook jaarlijks en wordt ook jaarlijks feest gevierd. De vreugde van de wet, waar Israël met heel veel expressie blij is over de wet van God, de Torah. Omdat die wet de weg van het leven wijst. Een leven in vrede met God en met elkaar. En iets van die vreugde van de wet gaan we ook bezingen in Psalm 111, vers 1 en 2, na de lezing van de 10 geboden. Looft, halleluja, looft de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. En des Heeren werken zijn zeer groot, zijn doen is enkel majesteit. En zijn gerechtigheid, ook zijn gerechtigheid die in de wet doorklinkt, onendig, oneindig. Psalm 111, vers 1 en 2 zingen we na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet leeg gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Laten wij, voordat we de schriften openen, bidden om de leiding van de Geest in de opening van ons hart en ons verstand. Laten we bidden. God van Israël, God en Vader in Christus, wij komen tot u zoals we al u al bezongen hebben op de toonhoogte van de psalmen van Israël. En wij komen tot u omdat wij tot niemand anders zouden weten te gaan. Bij u, Vader in Christus, zijn woorden van eeuwig leven. U bent de bron van alle goeds. U bent het licht in onze duisternis. En wij komen tot u niet omdat we u vatten en begrijpen kunnen verre daarvan. Wij komen tot u omdat u ons aangesproken hebt. Omdat u uw eigen naam op onze lippen hebt gelegd. Omdat u onszelf aanspoort in uw woord om u te zoeken, om u te kennen, om u lief te hebben. Om u te volgen, ook in uw onbegrijpelijke, voor ons onbegrijpelijke oordelen en leidingen in deze wereld. En we komen tot u samen als gemeente. We zijn een bijzonderheid in de wereldgeschiedenis. De gemeente van het verbond, de gemeente van Christus, die u zelf in stand houdt tegenover het woede van de gehele wereld. Heren, we zijn samen en het is goed om elkaar te ontmoeten, om weer te beseffen dat we niet alleen in deze wereld staan, maar deel worden geroepen te zijn van een lichaam. En u weet van onze plaats in dat lichaam. Oog en oor, hand of voet. Heren, geef dat we onze plek trouw innemen in dat lichaam, waar onze plaats ook is. U weet ook dat we er erg mee kunnen tobben, dat we ons vaak zo geamputeerd voelen van dat lichaam, om wat voor reden dan ook. En als we het lichaam kwijtraken, dan is de kans groot dat we ook u, Heer Jezus, het hoofd kwijtraken. En wij bidden, laat deze dienst zo gebruikt mogen zijn dat het lichaam van uw gemeente opgebouwd wordt. Dat we weer leren, voor het eerst of opnieuw, om gehoorzaam te zijn aan het hoofd Christus. Heren, u weet wat er allemaal op ons afkomt en op ons afkwam in de achterliggende week. Aan blijde dingen, aan verdrietige dingen. Aan hoop die ons vervulde of wanhoop die ons naar beneden trok. Aan gezonde dagen of juist ziekte van lichaam of van psyche. Heren, u weet hoe het is in ons gezin, in ons huwelijk als we dat mochten sluiten. En wij bidden van u, wilt u ons zo meenemen in uw woord, dat we ook moed en kracht vinden om het leven door te gaan, in te gaan en op uw tijd ook uit te gaan. En laat dat uitgaan uit het leven dan een doorgang mogen zijn naar het eeuwige leven. U weet, heren, hoe we daarin staan. Of we de gedachte aan ons eigen sterven ver weg van ons houden. Of dat we, net als Simeon uit het Lucas-evangelie, een hoop hebben die alles overstijgt. En dat wij zelfs ook iets van het verlangen kennen van Paulus, die erover sprak dat het beste was om ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Dat zijn zaken die erg haak staan op onze cultuur, op ons aanvoelen, op ons staan in deze fase van de geschiedenis en de cultuur. Maar wilt u ons zo leiden door uw woord en door uw geest, dat we zicht krijgen op de dingen van u, die ook onze cultuur onder kritiek stellen. En die ons ook anders leren zien naar de dingen om ons heen. Heren, wij komen tot u in het besef, en als we het niet beseffen, leert het ons dan, dat wij geen stap kunnen doen zonder u. Wilt u erbij zijn vanmorgen? Wilt u hemel en aarde elkaar laten raken, zodat we uw stem horen, zodat we u mogen ontmoeten in het gewaad van uw woord. Wilt u ons horen, heren, niet omdat we het ernaar maakten, want uw gerechtigheid is wel oneindig, zongen wij, maar onze gerechtigheid is nihil. Wij zijn mensen die ons hoofd moeten buigen en die moeten belijden. Wij zijn onrechtvaardig in onszelf. Wij zijn schuldige mensen in onszelf. Maar om Jezus wil, neemt u toch de zondaars aan, heren. En reinigt u en maakt u ze tot een nieuwe schepping. Leer ons dat dan. En geef dat we erbij leven. Hoe ons leven er dan ook uitziet. Over hoogten en door diepten heen. Heren, ontfermt u zich over ons. Ontfermt u zich over ieder die een taak heeft in deze dienst. Koster en organist. De ambtsdragers die de gemeente hebben te leiden door te dienen. De knecht van u die hier staat, wilt u uw zegen geven, uw woord ook voor hem openen. En geef dat hij mag doorgeven wat hij van u krijgt. Wilt u uw zegen geven over hen die thuis zijn, op kinderen passen, of hier in het kerkgebouw op kinderen passen. Wees met hen die ziek thuis zijn. Wees met hen die erbij hadden konden zijn, maar er niet meer bij willen zijn. Denk aan uw trouw, aan uw verbond en breng ook hen erbij. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Laten we de schriften gaan lezen, gemeente. Het is vanmorgen uit Lucas 2, vers 22 tot en met 35. Lucas 2, vers 22 tot en met 35. Dat is de profetie en de lofzang van Simeon, waar het daar over gaat. En we zingen dan ook in aansluiting op de lezing Psalm 72. Psalm 72, vers 9 en 10. Dat heeft ook alles te maken met die lofzang van Simeon, omdat hij zingt over het heil, het licht dat juist ook voor de heidenen, voor de niet-Joden zal komen. En daar gaat ook deze psalm over. Psalm 72, vers 9 en 10. Maar eerst dus Lucas 2 vanaf vers 22. Dan lezen we uit Gods woord. En toen de dagen van haar, dat is Maria, toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem, het kind Jezus, naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere, al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen, volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei: nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Tot zover Gods woord. Zalig wie dit woord horen, bewaren en doen.
Thank you.
Met hulp van de Heere gemeente mag ik u zijn woord bedienen vanmorgen. En de tekst is vers 29 tot en met 32 van Lucas 2. Laten we die versen nog eenmaal lezen. Lucas 2, vers 29 tot en met 32. Waar we deze woorden lezen. Nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Tot zover. Laten we straks na de verkondiging de lofzang van Simeon zingen. De organist verwees er al naar. In zijn naspel hoorde ik de lofzang van Simeon, gezang 4. Daarvan beide versen. Zo laat gij hier uw knecht. En wat er verder volgt, de lofzang van Simeon, zingen we na de verkondiging. Gemeente van Gods verbond. Wij leven in een tijd waarin ons nieuwe kabinet alweer enkele maanden regeert. En misschien herinnert u zich uit die lange formatietijd dat de coalitiepartijen toen veel gesproken hebben over die hele kwestie van een voltooid leven. De ene coalitiepartner wilde daar graag haast mee maken, dat mensen, om het maar even heel plat te zeggen, eruit kunnen stappen. En de andere coalitiepartner vond dat helemaal geen goed idee en zelfs strijders met het woord van de Heere God. En door zo'n discussie in de politiek komt dat weer even op ons netvlies. Wat is nou eigenlijk een voltooid leven? En misschien zegt u volgens de Bijbel geloven wij dat wij ons eigen leven niet mogen nemen, niet moeten nemen, maar dat God ons op zijn tijd roept uit dit leven. Maar ondertussen kan er wel zoveel spelen, ook in je eigen leven, dat je je afvraagt, waarvoor leef ik nou eigenlijk nog? Waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Dat er zoveel duisternis in je leven binnencijpelt, dat je je afvraagt, hoe vind ik de moed om te leven? En er komt ook bij, vooral bij het ouder worden, dat we in een cultuur zitten waar alles gaat om efficiënt handelen, om zo kostenbewust mogelijk handelen, waardoor ook heel wat ouderen, is mijn indruk, het gevoel hebben, ben ik niet te veel tot last? En zo zijn we in een hele koude samenleving aan het geraken, aan het komen. Waardoor oudere mensen die ook zorg nodig hebben, hulp nodig hebben, het gevoel krijgen, ja, wat voeg ik eigenlijk toe nog aan deze samenleving? Ik ben alleen maar tot last. En dat is eigenlijk heel aangrijpend, want je ziet dat die cultuur van efficiency en van vooral jong en gezond zijn zo zijn tol eist. En ook oudere mensen erg onzeker kunnen maken. En vanmorgen gaat het over iemand die eigenlijk ook een voltooid leven heeft. Maar dan op een compleet andere manier dan D66 dat voor ogen heeft. Het gaat over Simeon, degene, de man die de vertroosting van Israël verwachtte. En die zijn leven eigenlijk tot een voltooiing ziet komen. En dan denkt hij helemaal niet in termen van economisch nut en wat hij nog toevoegt aan het bruto nationaal product, financieel gesproken. Maar dan gaat het om heel, heel andere dingen. En hij heeft ook niet de gedachte dat hij zelf zijn leven moet of mag nemen. Maar hij spreekt zijn afhankelijkheid uit van God die zijn leven gaf en het op zijn tijd ook weer zal nemen. Simeon, een man die in zijn leven eigenlijk compleet haak staat op onze cultuur. En aan het einde van zijn leven, dan, want zo kun je toch eigenlijk wel zeggen, als zijn leven tot een voltooiing is gekomen, kijkt hij niet achterom en heeft hij het niet over spijt dat hij die of gene reis niet gemaakt heeft, of dat hij dit of dat te weinig of te veel heeft gedaan. Nee, hij zingt, kun je zeggen. Hij spreekt een loflied uit. Wat is dat bijzonder? Dat je leven naar een afronding groeit, naar een voltooiing groeit. En dat je dan gaat zingen. Zingen van Gods trouw. Niet vloeken, niet schelden, niet in spijt achterom kijken. Niet somber, maar zingen. Om jaloers op te worden. De lofzang van Simeon. Dat schrijf ik over de preek van morgen heel simpel. De lofzang van Simeon. En we horen over drie dingen. We horen over geloofsovergave. Wat merk je bij hem? Geloofsovergave. We horen over geloofservaring. Geloofservaring en ook over geloofsuitzicht. Dus de lofzang van Simeon, geloofsovergave, geloofservaring en geloofsuitzicht. In gedachten zie je het gebeuren. Het is een drukke dag in Jeruzalem. Het is een drukke dag in de tempel. Het is een drukke dag in de voorhof van de vrouwen. Want daar speelt dit tafereel zich af. Mensen komen en gaan. Het zijn mensen geweest, vooral Joden natuurlijk, maar wel uit allerlei culturen. Want uit die verstrooiing, uit die diaspora van Israël, die al begonnen is bij de wegvoering naar Assyrië van het tienstammenrijk en naar Babel van het tweestammenrijk. Uit die diaspora komen en gaan de Joden uit allerlei werelddelen en streken en landen. Ze hebben allerlei andere talen opgepikt, maar een paar keer per jaar gaan ze op pelgrimage. En dan gaan ze naar de tempel in Jeruzalem. Om God te eren, om een offer te brengen, om God te ontmoeten. Het is een samenkomen van allerlei culturen dus. Joden met allerlei culturele achtergronden die ze opgedaan hebben in de loop van de eeuwen in het buitenland. En kijk eens, jongens en meisjes, daar komen opeens twee mensen dat plein, zeg maar, oplopen. Ze komen door de poort, dan komen ze een eerste plein op, dat is de voorhof van de vrouwen, en heb je daarna nog een voorhof, en dan kom je vlakbij het altaar waar het offer gebracht wordt. Het zijn mensen die niet zoveel geld te besteden hebben. Je kunt wel merken dat ze nog niet bezocht zijn door de wijzen uit het oosten met goud, wierook en mirre kennelijk, want ze hebben niet zoveel. Ze komen namelijk een offer brengen, een offer volgens de wet van de Here voor armen. Een paar duifjes komen ze offeren. En waarom? Nou, ze doen dat naar de wet van Mozes, volgens de wet van Mozes. Als een kind geboren is, dan moet Maria de dagen van haar reiniging afwachten. Je was als vrouw dan voor een bepaalde tijd onrein. En als die dagen voorbij zijn, dan gaan ze hun kind voorstellen aan de Here, zo heet dat in vers 22. En wat zit erachter? Nou, u weet misschien wel, in de woestijntijd, toen Israël in de woestijn op reis was naar Kanaan, toen heeft Israël toch gezondigd met dat gouden kalf. En toen is alleen de stam van Levi trouw gebleven aan de Here. En de Levieten, die zouden dan hun eerstgeboren kinderen toewijden aan de dienst van de Here. En de andere stammen hadden dat eerst ook altijd moeten doen, maar die moeten dat niet meer doen, maar ze moeten het oudste kind, de oudste zoon, vrijkopen. En daarmee laten ze eigenlijk zien, de Here heeft recht op dit kind, maar alleen de Levieten dienen in de tempel. En om dit kind als het ware vrij te kopen van die dienst in de tempel, moet er een offer gebracht worden. En u proeft wel, Jozef en Maria, want zij zijn het, willen trouw zijn aan de wet van de Here. En ook hun kleine kind Jezus moet onder de wet van Mozes door. Hij vervult de wet tot in de kleinste details, zelfs al als kind. Zelfs als kind al. En zo komen Jozef en Maria dan in de tempel. Ze zullen er niet rijk uitgezien hebben. En ik stel me voor dat Jozef en Maria met dat eenvoudige offer, twee duifjes in de hand, richting de priester gaan. En ze hebben het hoogstwaarschijnlijk gekocht in Jeruzalem, dat offer, die duifjes. En zo komen ze dan de voorhof van de vrouwen binnen. En dan gebeurt het, dan worden ze aangeschoten, aangesproken door iemand die opeens opdoemt uit de menigte. Waar komt hij vandaan? Het is onbekend. We weten wel wat dingen van deze man, van Simeon. Hij is het. Hij is rechtvaardig. Hij is Godvrezend. Hij leeft met de Here. Dus als u zegt van ik, het is om jaloers op te worden, zo'n voltooid leven, hè, dan is dat een leven in Bijbelse zin dat gevuld is met de dienst van de Here, de vrezen van de Here. Zo is dat voor deze Simeon. Een leven, jongelui, een leven in dienst van de Heer is niet een weggegooid leven. Een leven waarin je alle kansen van de wereld laat lopen. Maar een leven in dienst van de Heer is een rijk leven dat grijpt tot de voltooiing. Een gevuld leven. Dat staat heel haaks op onze cultuur, op alles wat de glitterwereld van de reclame ons wil laten geloven, maar dit is het. Simeon is rechtvaardig. Hij gaat de rechte sporen van de wet van God en Godvrezend. Hij heeft God hoog, betekent dat. Hij heeft eerbied voor God. En dat is ook een heel belangrijk iets. Wat staat er in vers 25? Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. Dus hij heeft uitzicht. Nou ja, wat is ons uitzicht? Ja, nou ja, er zijn allerlei dingen waar je natuurlijk naar uitziet en naar mag uitzien. Je trouwdag misschien als je verkering hebt, of het halen van dat diploma, of dat je opa of oma mag worden, misschien wel, als je kinderen had gekregen van de Here. Of een nieuwe baan, of een promotiekans, allemaal prachtig. Allemaal prachtig, maar deze Simeon, die heeft iets dat nog dieper gaat. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Ik weet niet hoe dat bij u is en in uw omgeving is, maar wij kunnen nog wel eens de vraag hebben, en die hoor ik tenminste vaak gesteld worden, van ja, waar moet het naartoe met deze wereld? Waar moet het naartoe met deze wereld? Over oorlogen, vluchtelingen die verdrinken, allerlei enge dictators die het voor het zeggen hebben, die volgens zeggen een knop op hun bureau hebben waardoor ze een kernbom kunnen laten afgaan. Wat een chaos in deze wereld. Waar is God nou eigenlijk aan het werk? Een collega van mij, de voorzitter van de Gereformeerde Bond in de PKN, die heeft afgelopen week gesproken voor studenten, theologische studenten. En in het verslag in de krant las ik dat hij had opgepikt dat bij relatief jonge mensen, zeg maar dertigers, dat daar vooral de vraag leeft, waar kun je nou eigenlijk zien dat God werkt in deze wereld? Waar kun je dat nou eigenlijk zien? En misschien is dat een vraag die jij of u ook wel hebt. Het is zo'n chaos in deze wereld. En we hebben de Bijbel en we horen over de levende God, maar waar zie je dat nou gebeuren? Het lijkt wel of deze wereld helemaal zonder God is en zonder God gaat. En alsof niemand zich maar iets hoeft aan te trekken van God. En dat kan een geweldige aanvechting geven. Waar is God nou aan het werk? Nou, deze Simeon leefde ook in een verwarde tijd. Hij leefde ook in een tijd waar je wel wanhopig van kon worden. Want alle beloften van het Oude Testament, die leken wel in het water gevallen te zijn. Waar was nou de heerlijkheid van Israël? Waar was nou die grote Davidszoon die op de troon zou zitten? Dat had God toch beloofd? Niks van te zien. Die is niet eens meer een koning uit de lijn van David op de troon. Er zit die vrede Herodes. En kijk eens naar de tempeldienst. Kijk eens hoe uitwendig dat geworden is. Met die schriftgeleerden, fariseeën, sadduceeën. En kijk nou eens naar de regering van deze wereld. Daar zit de keizer in Rome. Augustus heet hij. De verhevene, de goddelijke keizer die vereerd moest worden. Zijn legioenen dwingen de Pax Romana af, de vrede volgens Rome. Waar is God aan het werk? De keizer heeft het voor het zeggen. En Israël is een kleine rompstaat. Daar aan de grenzen, in een uithoek van het Romeinse Rijk. Waar is God aan het werk? Dus die vragen die bij ons kunnen leven over Gods handelen, over Gods presentie in deze wereld, en ook die twijfel die ons kan bezighouden, is het allemaal wel waar? Is God er eigenlijk wel? En als hij er is, doet hij dan eigenlijk wel iets? En als hij iets doet, doet hij dat dan ook in mijn leven? Dat zijn vragen die ook voor deze Simeon gesteld zouden kunnen worden. En toch is deze man in zijn rijpende leven, want zo mag je toch wel zeggen, een man van de verwachting. Een man die de vertroosting van Israël verwachtte. Troost, troost mijn volk, zegt Jesaja. Er komt een troost die zo diep is dat al onze levensvragen daarin opgenomen worden. Er komt een troost die zo breed is als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Er komt een vertroosting die zo machtig en zo sterk is dat onze zonden zullen worden als witte wol en in een zee van vergetelheid weggeworpen worden. Er komt een vertroosting waardoor God alles en in alles zal zijn. En deze gebroken wereld met uw en mij en jouw gebroken leven eindelijk heel zullen zijn. Heel. Shalom. Vrede met God en de naaste. En dan komen al die beelden van het Oude Testament binnen bij ons weer. Hè? Dat Messiaanse vredesrijk. Wilde dieren die met elkaar omgaan alsof ze vriendjes van elkaar zijn. Een jong kind dat zijn hand in het hol van een adder steekt. En moeder die niet bang hoeft te zijn dat het kind wordt gebeten door zo'n slang. Vrede, het zal alles van de vrede bloeien. Wat kun je daar naar hunkeren of niet? In deze kapotte, dolgeslagen wereld. Wat kun je daar naar hunkeren? In je eigen kapotte leven. Met al je kwalen die je met je meedraagt. Je psychische labiliteit. Je lichamelijke ziekte. De spanningen in je familie. In je eigen huisgezin. De onopgeloste vragen van je leven. Wat kun je daar naar uitzien? En Simeon deed dat. Niet zo van, ja, mag het nog maar eens een keer gebeuren en we zullen wel zien. Maar hij zag er naar uit omdat hij God voor waarachtig hield. De vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En diezelfde geest, hoe het gegaan is, ik weet het niet, brengt hem daar in die mensenmenigte precies naar het epicentrum van de geschiedenis. Naar het hart van het hele menselijke bestaan. Naar het fundament van de schepping zelf. Het kind Jezus. Hoe is het mogelijk? De geest brengt hem in de tempel. Zo zegt vers 27 het. Hij kwam door de geest in de tempel. De geest leidt zijn weg. De geest brengt hem op gang. De geest wijst hem zijn doel. Dat kan dus. Dat kan dus. Dat je naar de tempel gaat om daar iets te zien. Om daar iets mee te krijgen van wat God aan het doen is. En ik zit zo te denken. Wij vinden dat misschien heel gewoon. Dat we vanmorgen in de kerk zijn. Want ja, we zijn opgestaan, we hadden de wekker gezet en we hebben ons klaargemaakt. We zijn door de kou gekomen en we hebben het allemaal zelf gedaan. Zo kun je er naar kijken, maar je kunt er ook anders naar kijken. Je kunt ook zeggen, achter al die gewoontevorming die wij mee hebben gekregen. Natuurlijk ga je op zondag naar de kerk. Tenminste, zo leeft dat toch bij jou en bij u, hopelijk. Daar zit ook de geest achter. De geest wil je leiden. De geest wil je bij Christus brengen. Dat zie je gebeuren heel letterlijk, heel speciaal bij deze Simeon. Hij leeft in de overgave aan Gods leiding. Dus als je afvraagt waar werkt God in deze grote wereld, waar werkt God in mijn leven, dan moet je niet eens kijken op grote, bovennatuurlijke dingen, maar dan moet je kijken naar hoe God je leven leidt. Dat je er vanmorgen bij bent, dat u er vanmorgen bij bent in de kerk. Dat je bij het woord gebracht bent. Dat is de manier waarop de geest werkt. Dat is de manier waarop God in deze verwarde wereld zijn gemeente vergadert. Heel bijzonder dus dat wij hier zijn in de kerk. Heel bijzonder dat de geest er behagen in schept om ons bijeen te halen rondom het kind Jezus. En zo staat hij daar bij Jozef en Maria. In de overgave aan de Heer, in een leven van verwachting. En dan wordt het heel bijzonder. Heel bijzonder. Hij had een goddelijke openbaring gekregen door de Heilige Geest, vers 26, dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde, je mag zeggen de Messias, van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En dan wordt hij gewezen door de Geest op dat eenvoudige, arme echtpaar, Jozef en Maria. En dat kind dat zij de tempel ervoor of inbrengen. En jongens en meisjes, hij doet iets dat eigenlijk heel apart is. Hij neemt zomaar dat kind over van vader en moeder, Jozef en Maria, en hij pakt het zomaar in zijn arm. Stel je voor, jongens en meisjes, ik weet niet of jullie misschien een klein broertje of een klein zusje hebben. En stel je voor dat je vader en moeder gaan winkelen. En lopen in de corridor hier in Veenendaal. En er komt een meneer naar hen toe. En die pakt zomaar dat kind uit de buggy of uit de armen van papa en mama. En die begint zomaar ineens een heel verhaal af te steken. Nou, ik denk dat je vader of moeder er heel erg van schrikken. En misschien het kind terug willen pakken. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? En toch, het gebeurt hier inderdaad. Simeon neemt dat kind in de armen. En hij begint te spreken als een profeet. En hij begint te vertellen hoe God zijn leven tot een voltooiing brengt. Hij spreekt uit de ervaring van het geloof. Dat is het tweede van de preek. De ervaring van het geloof. Want wat zingt hij, wat zegt hij? Hij looft God, hij prijst God. En hij zegt, nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Moet ik dat eens op u in laten werken? Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hij spreekt over de geloofservaring. Mijn ogen hebben het gezien. Het is niet iets abstracts, iets ver weg. Maar hij heeft het zelf in zijn zicht gekregen. Uw zaligheid gezien. Uw verlossing gezien. En, en, Ja, maar wat ziet hij dan eigenlijk? Ja, hij ziet alleen maar Jozef en Maria met die tortelduiven, met het offer van de armen. Hij ziet een kind waarvan je zou zeggen, ja, elke vader, elke moeder vindt het kind dat zij krijgen prachtig en het mooiste van alle kinderen. Maar ja, heel nuchter gezegd, alle baby's lijken toch wel een beetje op elkaar. Wat is er nou zo bijzonder aan dit ene kind? Niemand lijkt het verder te zien, behalve Simeon en straks Anna. En toch, dit is het kind. De geest wijst hem erop en hij ziet het. Hij ziet hoe God aan het werk is in deze grote, verwarrende wereld. Die wereld waar jij en u en ik van kunnen denken, is God er eigenlijk nog wel mee bezig? God is inderdaad bezig met deze wereld. Sterker nog, God bezoekt deze wereld, onze werkelijkheid, in dit kind. En hij zegt het, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dit is nou uw zaligheid, uw verlossing, dit kind. Ja, maar kan dit kind nou opgewassen zijn tegen de machten in deze wereld? Kan dit kind nou opgewassen zijn tegen de macht van de keizer in Rome? Tegen de macht van die onoverwinnelijke legioenen van de keizer? De goddelijke Augustus? Is dit kind in staat om Israël weer tot zijn oude glorie te brengen? Het is maar een heel arm kind. Geboren uit een arme moeder. En zijn adoptief vader staat er al even arm bij. Is dit nou mijn koning? Is dit mijn koning? Dit aller vaderen wens? Er loopt één lijn van kribbe naar kruis. Maar dat is dus de manier waarop God in deze verwarrende wereld werkt. Door dit arme kind te zenden. Door zelf in de gedaante, in de gestalte van Christus, zijn enige geboren zoon, deze wereld te bezoeken. Dat is de dwaasheid nou van het evangelie, noemt de Bijbel dat. Hoe kan dat nou, dat deze kapotte wereld ook maar 1 millimeter beter wordt door een kind, zoals er miljarden geboren zijn in de loop van de geschiedenis. En toch, dit is niet zomaar een kind. Dit is de zaligheid van God. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En je bent zalig als je je niet stoot aan die, mag ik het zeggen, die dwaze manier waarop God bezig is met deze wereld. Je bent zalig als je je niet stoot aan het hout van de kribbe en aan het hout van het kruis. Je bent zalig als je je niet ergert aan de leeuw van Juda die komt als lam. Je bent zalig als je al je hoop stelt op dit kind. En u voelt wel aan wat een sprong dat eigenlijk is. Dat het eigenlijk heel bovennatuurlijk is. Dat wij mensen die gewend zijn om onze kaarten te zetten op de macht, op de invloed, op het geld, op de wetenschap, op de techniek. Dat wij in de kerk moeten leren ook om al onze hoop te stellen op dit kind. Wie durft dat aan? Wie durft te zeggen, ik ga dit kind volgen? Wie durft te zeggen, he, om het klassiek te zeggen, weg wereld, weg schatten, u kunt niet bevatten hoe rijk ik ook ben. Wie durft het te wagen met dit kind? Maar ja, dat is wel de manier waarop het leven van deze Simeon tot een voltooiing komt. Er staat niet bij of hij oud of jong was, maar de taal die hij gebruikt is wel passend bij iemand op leeftijd. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Deze Simeon. Zijn ogen hebben de zaligheid gezien in dit kind. In Christus. En zo staat hij daar. En zo komt zijn leven tot een voltooi. En het is ook niet zo dat hij zegt van nou, nu ga ik eruit stappen, om het maar even plat te zeggen. Nee, hij weet zich afhankelijk van de Heere. Hij zegt, nu laat u Heere, vers 29, uw dienstknecht, dat staat eigenlijk uw slaaf, gaan in vrede, volgens uw woord. Hij weet zich dienstknecht van de Heere. En ook dat staat haaks op onze cultuur. Hij zegt niet, ik ben autonoom. Ik bepaal zelf wel wat ik met mijn leven doe en wat niet. Ik ga daarover. Nee, hij zegt tegen de Heer, ik ben uw knecht. Eigenlijk staat het uw slaaf. En laat u uw slaaf maar gaan, Heer. Hij slaat niet de hand aan zichzelf. Hij stapt er niet uit. Hij neemt niet de pil van Drion. Maar hij weet zich afhankelijk van de Heer. Zijn leven is voltooid. Nou ja. Is dat nou een voltooid leven? In de oudheid werd ook wel gezegd, misschien kent u dat spreekwoord, eerst Napels zien en dan sterven. En de gedachte was van, Napels was zeker vroeger zo prachtig, zo bijzonder. Als je dat gezien had, nou dan had je eigenlijk alles gezien wat van belang was in deze wereld. En dan kon je wel sterven. Dan had je je volgezogen met de schoonheid die deze wereld te bieden was. En dan kon het over zijn. Maar Simeon zegt van, eerst Christus zien en dan sterven. Eerst Christus zien en dan een voltooid leven. In de tijd van de reformatie werd er nog wel eens gesproken over stervenskunst. Kunst van het sterven. Daar gaat het niet zoveel meer over in de kerk. Daar hebben we het niet zoveel meer over. En toch, wat is dat van belangrijk? Zeker bij het wat ouder worden. Dat je ook toegroeit naar het moment van loslaten. Want het loslaten van het leven. Ik weet dat is natuurlijk geen populair onderwerp. Daar heb je het ook vaak niet over. Zeker niet zomaar bij de koffie, maar... Maar is dat niet iets dat we eigenlijk hebben laten liggen? Dat we leren om heen te groeien naar het sterven. En dat we dat sterven dan niet wegduwen. Zo van, nou ja, daar moeten we het maar niet over hebben. Dat is niet fijn, niet aangenaam, niet gezellig. Maar dat we heen groeien in de wetenschap. Mijn leven is voltooid, want ik heb Christus gezien. Maar kun jij dat ook zeggen? En kan ik dat eigenlijk zeggen? En kunt u dat zeggen? Ik heb Christus gezien. En dan zeg jij misschien van ja, maar hoe moet ik Christus dan zien? Er is niet eens meer een tempel. Christus is niet op aarde. Ja, maar let op wat Simeon zegt. Laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, vers 29, volgens uw woord. Volgens uw woord. Hij ziet in Christus, in dat kind, de vervulling van Gods woord. Gods woord, daar houdt hij zich aan vast. En hij had Simeon dat wel gekregen in een bijzondere openbaring. Maar wij hebben toch ook Gods woord gekregen. Wij mogen toch ook leven met Gods woord. Dat woord dat zegt, wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Dat woord dat spreekt van Christus, waar je je aan vast kan klampen. En zo deed Simeon dat in een warrige wereld, waar Romeinen het voor het zeggen hadden. En waar niks erop wees dat al die belofte van het Messiaanse vredesrijk in vervulling zouden gaan. Hij houdt het bij Gods woord. En doen wij dat eigenlijk ook? Dat wij het houden bij het woord van de Heer. En dat dat ons kompas is. En dat dat het licht is op onze levensweg. Ook als we duizelen van wat er allemaal in deze wereld gebeurt. Simeon houdt het bij het woord. Een voltooid leven is een leven in overgave. Is een leven met de blik op Christus. Is een leven met de blik op het woord van God. Dat woord zullen wij laten staan. En dan is het, dat vind ik eigenlijk heel bijzonder van dit gedeelte. Dan is het zo dat Simeon niet terugkijkt en zegt van nou, ik vind het toch wel jammer hoor. Als mijn leven nou zo eindigt en ja, dat kan allemaal niet aan gevoelens bovenkomen. Als wij voor de poort van het sterven liggen. Of als onze jaren toenemen en we merken dat we meer tijd achter ons hebben dan voor ons op deze aarde. Maar het bijzondere van dit loflied is dat Simeon als een profeet staat te vertellen wat God aan het doen is. En dan heeft hij het niet alleen over Israël, maar dan staat hij in die menigte van mensen, van Joden uit allerlei culturen. En dan spreekt hij over de zaligheid die God bereid heeft voor de ogen van alle volken. In vers 31. Dus dit kind, het is naar wereldse maatstaf te dwaas om over na te denken. Maar dit kind is gegeven voor de ogen van alle volken. Een licht, vers 32, om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Dus dit kind zal een licht blijken te zijn in de geschiedenis. Vanuit dit kind gaat God zijn rijk bouwen. Nou, daar was geen sprake van in die tijd. Geen sprake van. En toch, we zitten hier dan toch maar in Veenendaal, in de kerk. 20 eeuwen later. Dit kind heeft ook ons leven aangeraakt. Dit kind komt bij ons langs vanmorgen. Dat licht straalt langs ons heen, beschijnt ons. Een licht om de heidenen, de niet-joden, de volkeren te verlichten. Het gaat vanmorgen in vervulling. Dat kind van 20 eeuwen geleden schijnt onder ons met een helder licht. Het is een licht om ons uit de duisternis tevoorschijn te roepen. Want dat staat er eigenlijk. Een licht om de heidenen als het ware te onthullen. Je wordt in het licht gezet. Zoals een spot op het toneel een scène in het licht kan zetten. En dat licht schijnt in ons leven. Dat licht wil ons beschijnen in alle stadia van ons leven. Als we jong zijn, middelbaar, of als de schaduwen gaan lengen en we op leeftijd komen. En dit licht maakt dat een mensenleven voltooid raakt. Voltooid raakt. Dit licht maakt dat je een getroost mens mag zijn. Een getroost mens. Dat weet hij van eeuwig ontfermen. Van eeuwige armen. Dat weet hij van een machtige toekomst. Van het koninkrijk dat komt. En dat licht, ja, daar valt alles toch bij in het niet. Daar valt alle klatergoud van deze wereld bij in het niet. Dit licht is een licht dat je een hoopvol mens maakt. Dat je een mens maakt, niet van zeuren en van klagen en van mopperen, want dat hoor ik Simeon niet doen, maar een mens die weet heeft van de daden van de Heer en daarover spreekt. Lieve ouderen in de gemeente, Ik zei al, ik weet niet hoe oud Simeon was. Zijn taal past bij een ouder iemand. Maar wat is het heerlijk als u op leeftijd gekomen bent. En u mag goed spreken van de Heer. En u mag spreken voor jongere generaties over hoe God werkt. Door dit arme kind dat van kribbe naar kruis ging. Door dit arme kind dat levens verlicht. Dat wereldrijken ruimschoots overleeft. Door dit kind dat alle dingen nieuw maakt. Doet u dat ook als ouderen? Doorgeven aan de komende generaties. U hebt een licht gegeven om de heidenen te verlichten en Israël te verheerlijken. Alle beloften aan Israël in het licht te zetten. Vandaag horen we van dit kind. Het schijnt in ons leven. Laten we ons ook tevoorschijn roepen uit de duisternis. En dit kind volgen. Het is dwaasheid misschien, naar de maatstaven van de Grieken. Het is een ergernis, naar de maatstaven van de Joden. Maar het is onvoorstelbaar zalig. Amen. Laten we de Heere God danken en bidden. Ik wil graag met u de Heere danken voor de aangekondigde komst van dominee van der Ree. En ik wil voorstellen om de dankzegging, andere dankzeggingen en voorbeders vanmiddag te doen in het gebed. Laten wij bidden en danken. Vader, Zoon en Heilige Geest, wij komen tot u. We heffen de lofzang aan. Dat deden we in ons zingen. We doen dat met de triomferende kerk, de kerk van alle eeuwen en ook met Simeon zelf. Heere, u hebt geschenen en u schijnt in deze donkere wereld. Geef dat we ons niet stoten aan de armzaligheid van dat kind van kribbe en kruis. Dat we niet de dwaasheid van de Grieken en de ergernis van de Joden tot maatstaf nemen. Maar geloofszicht, geloofsovergave, geloofsuitzicht mogen praktiseren. Heere, u bestrijkt de volken met dat licht van Christus. En u strijkt met dat licht ook langs ons leven vanmorgen. Geef dat we niet ons in de duisternis blijven verstoppen, maar roep ons tevoorschijn. Breng ons uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Heere, geef dat we werkelijk getrooste mensen mogen zijn in alle fasen van het leven en heel bijzonder bij het ouder worden. Als we in een cultuur leven van economisch rendement, geef dat we ons daar niet door laten leiden. Maar geef dat we mensen mogen zijn die werkelijk een voltooid leven hebben, omdat we weet hebben van Christus. En geef dat we ons aan u onderwerpen, Heere, op uw tijd ook, om eenmaal uit het leven weggeroepen te worden. Heere, geef dat wij dat dan mogen tegemoet gaan als werkelijk vertrooste mensen. Deze wereld weet geen weg met het sterven, maar uw kerk weet ervan dat het een doorgang is om bij Christus te wezen. Wilt u, Heer Jezus, ons dan uit louter genade opwachten aan die andere zijde van de dood? U weet hoe dat bij ons zal gaan, wanneer, of we de dood ook zullen zien, of dat u voor die tijd zal wederkomen. We weten het niet. We weten wel dat hier en nu vanmorgen het licht schijnt. En dat wie dit licht volgt in de duisternis eeuwig niet zal wandelen of komen. Wilt u geven dat we ons daarbij mogen houden? We willen uw naam danken en prijzen dat u door wil gaan met de woordverkondiging, met dat laten schijnen van het licht. Want we hebben gehoord dat dominee van der Ree naar onze gemeente hoopt toe te komen aan het begin van de zomervakantie, als u het geeft. Dank u wel dat u zijn hart hebt overgebogen en dat hij hier mag komen om het woord te verkondigen. Geef ook dat we dat op een geestelijke manier zullen verwerken. We kunnen soms zo in een afrekencultuur zitten, ook naar predikanten toe. Maar geef dat we als arme bedelaars mogen ontvangen wat u ons geeft. En wilt dan geven dat er ook brood mag zijn. En wil dominee van der Ree daar dan ook in zegenen. We bidden, zoals hij dat zelf vroeg, voor zijn gezin, voor zijn vrouw, voor hun 4 kinderen, inclusief het pleegkind. Het betekent veel voor hen, het haalt veel overhoop. Geef ook dat de kinderen de weg mogen volgen die u gaat met vader en met echtgenoot. Wilt u ook zijn met de gemeente van Capelle die vakant zal worden? Wilt ook daar weer voorzien in de voortgang van het woord? We bidden ook of u arbeiders wil geven in de wijngaard. Of u ook mensen, vrouwen en mannen in hun hart wil geven om zich te bekwamen in de theologie, om in uw rijk te dienen, om uw gemeente te dienen in het bijzondere ambt of in het ambt van alle gelovigen. Heere, wilt u de opleiding in Apeldoorn ook zegenen daartoe en laten bloeien, wees met hoogleraren, medewerkers, ondersteunend personeel. Geef uw zegen daar, ook in deze tijd van herbezinning op de koers van de Theologische Universiteit. Heere, laat die instelling tot veel zegen mogen zijn in de kerken en ver, ver daarbuiten. Heere, we willen ook bidden voor onze broeder van der Zwaag en zijn gezin als zij zich opmaken om deze gemeente te verlaten. Wilt u hen zeer nabij zijn en zegenen bij de overgang, bij het proces van losmaking en van wennen aan een nieuwe situatie. Heren, ze hebben jarenlang als gezin in deze omgeving gewoond. Wilt u hun zegen niet, wilt u hen hun zegen geven die ze nodig hebben om verder te kunnen, om ook in Siegerswoude de Wulp weer tot zegen te kunnen zijn. Zo belijden we onze afhankelijkheid van u. Drie enige God, hoor ons bidden, hoor ons danken, hoor onze lofprijzing. Want u, drie enige God, bent waardig te ontvangen de eer en de aanbidding van nu tot in eeuwigheid. Geef dat niemand van ons in dat lofprijzende koor ontbreekt. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen de slotzang zingen. Psalm 99, vers 8. Geef dan eeuwig eer, onze God en Heer. En dan krijgt u ook gelegenheid om uw gaven toe te wijden aan de dienst van de Heer. verheft uw harten tot God, ontvangt zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jou allen. Amen.